Welkom bij de 5e aflevering van de Board Game Brothers podcast. Een podcast van 2 broers over spellen en alles wat daarbij komt kijken. Zij zijn Falco en Mark. In deze aflevering gaan ze het hebben over wat ze de laatste 2 weken gespeeld hebben, hoe ze overleven in het stenen tijdperk en gaan ze het hebben over het opbouwen van een spellencollectie. Laten we snel beginnen, want spelen verbroedert.
Hey, hoe is het met jou dan?
Nou, ik zou zeggen, het is aftellen geblazen. De laatste loodjes en dan is er een welverdiende vakantie in de aantocht. En ik zal nog even een leuk nieuwtje vertellen. Volgende week woensdag moet ik op eindassessment. En als het goed is, heb ik dan mijn diploma behaald voor mijn studie. Dus dan ben ik officieel docent af.
Student bedoel je, Falco?
Student af, ja.
deze hou je erin.
Ja, dit hou ik er ook in.
Oké. Maar het is wel mooi, want ondanks alle drukte, hè, je bent natuurlijk een jonge vader en je werkt op school en je studie en sinds kort ook de podcast. Nou, ik vind het knap hoe je het allemaal weet te combineren. Dus complimenten vanuit Nijmegen, jouw kant op gezonden.
Dankjewel. Als we het straks gaan hebben over wat we afgelopen week hebben gespeeld, merk je ook dat ik daar niet zo heel veel tijd voor heb gehad, maar daar komen we later op terug. Hoe is het verder met jou?
Nou, bij mij geldt eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik merk gewoon dat de vakantie hard nodig is. We hebben de laatste toetsweken hebben we gehad bij ons op school. De resultaten zijn gelukkig heel goed. Dus qua de coronacrisis lijkt gelukkig niet zo'n effect op de cijfers te hebben. Dus daar ben ik heel blij om. Nou, het is afronden, nakijken en volgende week de laatste loodjes. En dan lekker een welverdiende vakantie, zeg ik zelf. Want mijn hoofd zit wel gewoon vol. Het heeft wel een bepaalde...
Ja, ik heb het gevoel dat het zijn allemaal nog een beetje losse eindjes of zo. Er is nog niet echt iets... Het is nog niet afgerond. Het is nog niet af of zo. Dus ik denk als straks die studie klaar is, dan is dat bij mij bijvoorbeeld een heel groot eindje wat gewoon klaar is. Daar hoef ik niet meer mee bezig te zijn. Ja, er even een beetje rust op zoeken. Dus dat. Maar ja, we zouden eigenlijk vanavond bij elkaar zitten. Maar vanwege een klein ongeluk hier in de thuissituatie is dat niet het geval.
Heb je in je bed geplast?
Nee, ik niet, maar Lonneke die heeft zich verstapt en daardoor heeft er voet verdikt. Dus het was niet handig om naar jou toe te rennen, dus het is de kleine verzorger. Dus ja. Vandaar dat we weer met deze geluidskwaliteit mogen werken.
Nou, ik vind hem nog niet tegenvallen, eerlijk gezegd.
Nee, ja, je hebt hem ook nog niet teruggeluisterd. Dus, echt
wel? Ik luister ze allemaal terug.
Ja, goed zo.
Jij wilde nog bij iemand stilstaan die deze week verjaard is.
Ja, eigenlijk een heel bijzonder iemand. Ik noem hem misschien wel de grondlegger van het nieuwe bordspel. En ik heb het dan over een van mijn beste vrienden. Ik mag hem Klaus noemen. Maar het is Klaus Teuben. Die is 25 juni jarig geweest. 68 jaar geworden, die beste man. En dat is de bedenker van Catan. Nou ja, volgens mij kennen wij Catan allemaal. En ik heb me laten vertellen. Nou, niet laten vertellen. Ik heb het gelezen. Dat 1 op de 5 huishoudens in Nederland en België een spel van Catan in hun huis hebben. In hun bezit.
Dat is veel.
Nou, dat is een leuk nieuwtje.
Ik heb hem ook in mijn kast zitten.
Ja, ik ook. En we hebben het in de intro gezegd van het opbouwen van een collectie. En daar, ik zal het je vast vertellen. Catan is bij mij echt de grondlegger geweest van het opbouwen van een collectie. Dus... Dat is wel leuk. En daarom wilde ik eigenlijk echt bij deze man even stilstaan. Want ja, volgens mij is hij degene die ervoor heeft gezorgd dat de bordspellenwereld op dit moment zo ontzettend goed loopt. Ja, Catan viert dit jaar zijn 25e verjaardag. Er is ook een speciale jubileumeditie die uitkomt. Dat is het basisspel inclusief de zeevaarders en twee nieuwe scenario's. Dus mocht jij nog een van die huishoudens zijn in Nederland of België, die Catan nog niet heeft, dan is dit je kans om erin te gaan varen. En het leuke is, die Klaus die was eigenlijk van origine een tandtechnicus. Dus die was bezig met tanden en daarna ging hij in zijn vrije tijd spellen ontwerpen. En daardoor is Catan dus ook ontstaan. Dat deed hij als een beetje een uitlaatklep. En hij heeft ondertussen dus 15 aparte spellen en 23 uitbreidingen ontworpen. Allemaal rondom het thema Catan.
Oké, dus hij heeft eigenlijk alleen maar Catan bedacht.
Nee, hij heeft hiervoor ook een aantal spellen bedacht. Het is niet de minste, zullen we maar zeggen.
Die aparte spellen, dat zijn allemaal, die 15 zijn allemaal wel versies van Catan waar je het zojuist over had.
Ja, dat is nou ja, net is, als allerlaatste in de familie is de nieuwe versie van Ruimtevaders van Catan. Die is opnieuw uitgebracht, maar die was al veel eerder een keertje. Nou, we hebben ook de geflopte versie van Catan. Dat is de Game of Thrones variant. Die was eerst €80 en die kun je nu voor €40 ergens oppikken. Die is niet helemaal gelukt volgens mij. Maar ook de kolonisten in de prehistorie, kolonisten van Amerika. Nou ja, kolonist is op dit moment een klein beetje een gevoelig woord, maar af, hè? Het is nu dus gewoon Catan voor iedereen.
Nou, het is zelfs, ik zal je zelfs sterker vertellen, het heet tegenwoordig officieel ook Catan in plaats van kolonisten van Catan.
Ja, zeker. Ze hebben het, volgens mij in 2015 hebben ze de kolonisten ervan afgehaald, omdat het ja, gewoon niet meer in deze tijd past. Zo simpel is het gewoon om een spel zo te noemen.
Ja, en
En
het.
daarom is Catan een veel betere benaming voor wat het is.
Wat het ook heel knap maakt, wat ook laat zien waarom het zo'n groot spel is, is dat Catan gewoon ook bijna een werkwoord is geworden. Hè? Van we zullen even gaan katannen. Ja, dan weet je
Ja.
waar het over gaat. Dus dat zijn maar weinig mensen gegeven die.
Ja, weinig spellen. En ook als ik dan terugkijk van hoe vaak, en zeker het tweespelerspel van Catan, een kaartspel, dat hebben wij echt heel veel gespeeld ook.
Ja, dat is wel een spel waar we veel gespeeld hebben. Ja. Maar daar komen we misschien straks nog wel even op terug.
Ja, maar ik wil nog heel even hier bij stilstaan, want ja, we kunnen eigenlijk wel zeggen dat Catan een van de grootste impact heeft gehad na de grote klassiekers die we allemaal kennen. En dat zijn Monopoly, Risk, Scrabble. En daarna kwam ineens Catan. En volgens Klaus Teuber zit de kracht in Catan dat het spel niet gebaseerd is op oorlog. Want dat zijn wel de meeste grote strategiespellen. Maar dat juist handel een van de belangrijkste dingen is. En daardoor was het ook interessanter voor vrouwen. En
Ja.
ja, hij beweert dus dat eigenlijk een van de grote, dat dat een van de grote successen was van het spel.
Oké, ja, want spellen die hebben natuurlijk een beetje een oorsprong om oorlogsvoering te onderwijzen bij jonge mannen, zeg maar. Daar komt eigenlijk heel het schaken en zo, dat vindt daar eigenlijk zijn oorsprong in. Dus ik kan me
Ja.
voorstellen dat Catan. Dat dat wel echt ja, de spellenwereld eigenlijk op zijn kop zette in de jaren 90.
Ja, in 1995 is die op de markt gekomen. En, nou ja, ik weet niet wanneer wij hem hebben, maar volgens mij, ik heb die doos nu in de kast staan, maar ik denk dat wij dat als broers onder elkaar als bordspel toen hebben gekregen. Kan dat kloppen?
Oh, dat weet ik echt niet meer.
Ik moet in ieder geval zeggen, ik ben er nog steeds blij mee. Maar hij komt niet meer zo vaak op tafel als dat eigenlijk altijd de bedoeling is geweest. Want ik heb dus ontzettend veel uitbreidingen liggen, maar ik heb ze nog bij lange na niet allemaal gespeeld.
Nou, dat is een mooi streven om straks in de vakantie te spelen. Maar we
Ja,
hebben.
mijn idee is dus eigenlijk om alle tegels die ik van Catan heb, om daar één groot bord van te maken en dan gewoon een hele dag Catan te gaan spelen. Maar ja, wie weet, daar moet ik even een dag van plannen.
Nou, ik ken wel mensen, als ik op het bordspellen of op het spellenspectakel ben, ken ik wel mensen die echt tafels van 3 meter maken en dan met z'n achten Catan gaan spelen.
Ja, maar hoeveel overwinningspunten zouden ze dan doen?
Ja, dat weet ik niet, maar het is wel met een aangepast aantal. Maar ik hoor die verhalen eigenlijk best wel vaak. En eigenlijk wat ook heel bijzonder is, hè, tegenwoordig heb je de plastic versie. Maar iedereen die ik op het spellenspectakel spreek, die zegt van, ah, wat zonde. Want we hadden eigenlijk liever de houten versie
Ja, nou
gewild.
ja, ook als je kijkt naar de prijzen op het moment wat voor de houten versie wordt gevraagd. Ik ben dus nog steeds op zoek naar de 5 en 6 spelers van Steden en Ridders. Dus als je die aan me wil verkopen, dan mag je het laten weten. Maar ik zie gewoon prijzen van €70 voor 2 setjes met houten dingen en twee stapeltjes met kaarten. Dat ik denk van ja, sorry, maar dit zoveel is het me nou ook weer niet waard.
Ja, junkie feeling.
Ja, en ik heb dus begrepen dat in Amerika wordt dus Catan nog wel met de houten versie gemaakt.
Oh, dat wist
Of
ik
in ieder geval
niet.
de jubileumuitgave of iets dergelijks. Ik heb daar iets over gelezen. Goed verhaal dit.
Hey, over jubileumuitgaven gesproken. Ik maak even een bruggetje. Van een week was in het nieuws dat in de Ban van de Ring het coöperatieve spel ook een jubileumeditie kreeg.
Oké, want ik weet dus wel dat daar al een second een reprint van is.
Ja, dat klopt. Ik heb toevallig van de week nog even in verdiept, want ik zat even een beetje te kijken toen dat nieuwsberichtje kwam. En toen dacht ik, ik ga zo eventjes ernaar kijken, want ik vind dat nog steeds een van de leukste spellen die ik heb. Of ja, leukste spellen, misschien wel raar, want het is een heel droog spel eigenlijk. Maar sneak peek naar het laatste discussiepunt, daar is mijn collectie zo'n beetje mee begonnen. Maar het bleek dat er in de eerste print van de Nederlandse versie dat daar foutjes in zaten. En toen moest ik even kijken of dat mijn print de goede was. Maar gelukkig had ik degene die, waar de fouten in hersteld zijn. Maar ik zat dus een beetje te kijken naar wat die, hoe heet het, jubileumeditie, de Engelse jubileumeditie een beetje bracht. Maar ik moet zeggen dat ik niet echt overtuigd was van die jubileumeditie. Dus ik ben blij met mijn, tussen aanhalingstekens, oude versie. Die vind ik eigenlijk gewoon mooier qua opzet dan de jubileumeditie.
Oké, want ik weet dat een vriend van mij, die heeft bijvoorbeeld een nieuwere versie. Dus die artwork ziet er dan wel weer net iets anders uit als de eerste versie. Maar dan komt er dus nu nog een jubileumversie uit. Zitten daar dan de uitbreidingen al bij in?
Nee, volgens mij is het alleen maar het basisspel. Ik zal nog heel even voor degene die niet weten wat het spel is, want dat kan natuurlijk hè, met nieuwe luisteraars. Hè. In de Ban van de Ring was eigenlijk een van de eerste coöperatieve spellen. Dus spellen waar men samen tegen het bordspel speelt. En je loopt samen met de hobbits, loop je eigenlijk verschillende paden af, plekken, die het boek volgen. En je moet kaarten verzamelen en die moet je op het juiste moment afleggen om gebeurtenissen te kunnen, zeg je dat, te kunnen weerstaan. En je moet over sporen lopen met speciale poppetjes en je hebt Gandalf-kaarten die je extra kunnen helpen, et cetera. Het is echt wel heel moeilijk. Ik heb het een paar keer gespeeld, maar het is ik heb het volgens mij pas één keer echt gehaald. Nou, ik vind, ze hebben met de miniatuurtjes en zo, is nou van Fantasy Flight Games. Maar ik vind die niet zo mooi eigenlijk als het originele spel. Het originele spel heeft toch iets nostalgisch. Net als bij Catan, dat je die houten stukken, dat heeft iets anders dan het plastic. Maar we hebben het nu de hele tijd over spellen die we niet of weinig gespeeld hebben de laatste 15 jaar. Wat heb jij afgelopen 2 weken gespeeld?
Nou ja, dus ook eigenlijk niets tot weinig.
Oké, en weer door.
Maar ik moet stilstaan bij één spel. Ik heb woensdagmiddag bij Jurjen gezeten. Ik heb bij hem Star Wars Rebellion gespeeld. En allereerst, Star Wars Rebellion is echt één van de allerbeste 2-persoonsspellen die er is. Hij duurt wel 3 tot 4 uur.
Maar wat je
daarvoor krijgt, dat is echt super, super vet.
En wat krijg je daar dan voor? Want ik heb het nog steeds nooit gespeeld. Het staat wel op mijn lijstje om het een keer te spelen.
Nee, ja, wij gaan het sowieso nog wel een keer spelen. Wat je ervoor krijgt, je hebt een hele grote doos waar best veel lucht in zit. Maar ook twee grote speelborden. De ene speler die is de Rebels en de andere is de Imperials.
Empire.
De Galactic Empire, Darth Vader en zo. En jij gaat eigenlijk als de Galactic Empire, die moet zorgen, die gaat de basis van de Rebels opzoeken. En de Rebels die kiezen dus aan het begin van het spel een planeet waar ze hun basis op gaan plaatsen. En dat is dus geheim. Dus eigenlijk is het een soort kat-en-muisspel. Als Rebels moet je zorgen dat je in een aantal rondes moet zorgen dat jij opdrachten vervult. Daardoor krijg jij meer reputatie in het heelal. En jij als Galactic Empire moet je juist zorgen dat jij zo snel mogelijk Rebel Base vindt, zodat ze niet de juiste genoeg reputatie hebben. Dus ja, het is een beetje een strijd tegen de klok. Maar het is zo ontzettend vet. Want je zit helemaal onder spanning van oké, wat moet ik doen? Hoe moet ik doen? Waar zou die zitten? Waar ga ik me oprichten? Want ja, bij Star Wars Rebellion heb je gewoon ontzettend veel keuzes. En het ligt er eigenlijk aan. Je begint met 4 generalen. En met die kan je eigenlijk de keuze bepalen wat je gaat doen. En naarmate het spel vordert krijg je wel wat meer generalen. Maar iedere generaal die kan je inzetten om een kaart te spelen uit je hand. Of om legers te verplaatsen. Maar als jij al een generaal bij een leger hebt staan, mag je dat leger niet meer verplaatsen. Dus ja, soms maak je ook echt stomme fouten en dan zit er al een generaal bij dat leger, terwijl dat je het eigenlijk nog wil verplaatsen. Nou, en dan kan ik echt wel balen van, oh, fuck, dit gaat niet goed. En ja, zo gaat dat een beetje het spel door, want ik maak fouten en je tegenstander maakt dan ook fouten. En dat maakt het dan nog spannender dat je denkt van ja, ik had het dus veel beter kunnen doen. En tussendoor ga je dus ook nog met elkaar vechten. Nou, de combat is door middel van dobbelstenen, dus dat is wel een klein beetje op geluk gebaseerd. En de Rebels zijn echt beduidend slechter dan de Galactic Empire. De Empire die heeft ontzettend veel legers. Die hebben ook veel sterkere schepen. Die kunnen een Death Star maken. Een Superstar Destroyer. En de Rebels die hebben maar een beperkt aantal legers. Alle units die sterven, die komen niet terug in het spel.
Ja.
En die hebben bijvoorbeeld, die starten met één redelijk goed schip. Maar daar hebben ze er maar drie van. En ze hebben ook maar drie Mon Calamari's. Dat zijn hun sterkste schepen. Maar ja, ze zijn echt in een nadeel. Dus die kunnen eigenlijk nooit frontaal het gevecht aangaan. Want ja, dat zullen ze heel snel verliezen. Dus die moeten een beetje op de achtergrond blijven. En daardoor wat opdrachten te halen. Zodat dat die reputatie toch langzamer groter wordt. En dat ze op een gegeven moment een beetje de genadeklap kunnen doen. Door een missie te spelen waarmee ze 2 punten kunnen verdienen. Ja, dat is gewoon echt ontzettend tof. Het spel is gemaakt door Corey Konitschka. En is uitgegeven door Fantasy Flight. Leuke minis. Super groot speelbord. Ja, super tof spel.
Oké, okay, ja, ik sta nog steeds wel echt op mijn lijstje om hem een keer te doen, ja. Dus ik ben wel benieuwd. Misschien dat we er van de zomer een keer tijd voor hebben.
Ja, je moet er wel echt de tijd voor uittrekken. Want ja, wat ik al zeg, je bent er echt al 3 tot 4 uur mee bezig. En ja, dit is zo'n aankoop geweest van oké, okay, ik wil dit spel hebben. Maar of ik het ooit ga spelen, dat weet ik niet. Maar ik heb het nu al 4 of 5 keer gespeeld. Dus daar ben ik eigenlijk al best wel tevreden mee. Want ik heb het pas 1 jaar. Ja, je moet het echt wel plannen. Dus wat dat betreft ben ik er best wel blij mee dat ik hem al wel een paar keer heb gespeeld.
Dat is wel zo. Dat wilde ik nog net weten. Maar volgens mij was dat je dat spel inderdaad ongeveer 1 jaar had. En dan, ik vind dat best wel knap dat je het dan 5 keer op tafel weet krijgen. Want ja, het is best een lang spel. Dus je moet wel echt plannen.
Ja, alle 5e keer met Jurjen. Ook al is hij niet zo heel fan van Star Wars. Maar ja, hij vindt het spel ook heel tof. Dus ik hoef het spel niet met Lonneke te gaan spelen of zo. Dat gaat hem niet worden.
Nee, dat snap ik.
Als je nog op zoek bent naar een 2-spelerspel wat van grote, wat groots is, dan is dit echt heel tof.
Ja,
en,
okay.
Ja, Mark, dan is het aan jou. Wat heb jij deze week of afgelopen 2 weken op tafel wel gehad?
Nou, ik heb sinds de vorige keer hebben we Legende van Anduin gespeeld. Hè? We waren gestopt bij Legende 3. En ik kan je vertellen, we hebben het weer niet gehaald. Lang verhaal kort. Ik vind Legende 3 echt verreweg de moeilijkste legende uit het basisspel. En nou, Legende 3 doet zijn eer weer aan. Want we kregen hem gewoon niet gewonnen. We hebben hem dit keer met z'n vijven gespeeld. Dus dat was op zich wel leuk om een keer met z'n vijven te spelen. Het verschil tussen met z'n vieren heb je iedereen je eigen tijdspoor. En als je met z'n vijven bent, of met z'n zessen zelfs, dan deel je de sporen. Dus dan heb je 4 neutrale fiches op het tijdspoor liggen. En dan kan iedereen zijn stappen doen. Daar verlies je wel een beetje de charme van het spel mee. Want nu kan één poppetje dus heel veel acties doen eigenlijk, omdat je tijd deelt in plaats van dat iedereen maar een beperkt aantal acties kan doen.
Ja.
Maar het is wel leuk om het met z'n vijven te kunnen spelen. En ik had de vorige keer had ik die Tauren. En ik had dit keer een ander karakter als held gekozen. Een soort boogschutter. Arbor heet hij volgens mij in het spel. En zijn speciale eigenschap is dat hij tegenstanders voor het gevecht de markeersteen 1 stap naar links kan doen. Dus die maak je, zijn krachtpunten worden daardoor sterk of zwakker van de tegenstanders.
Okay.
Dus dan kun je ze makkelijker verslaan. En die eigenschap heb ik wel een paar keer gebruikt. En nou ja, dat vond ik wel een veel leukere toevoeging dan de andere held, die Tauren die ik gespeeld had. Omdat ik ook met de krijgers speelde in dat spel. En dan zijn er 2 helden die met de putten iets moeten doen. Ja, en dan komt het allemaal net niet lekker uit de verf, zeg maar, als je putten moet delen.
Ja, dan verliest dat een beetje zijn effect.
Ja, en we hebben nu voor gekozen omdat het zo pittig is, de derde legende. Ik vind, nou, we hebben er nu 2 keer gespeeld, 2 keer verloren helaas. Dan gaan we gewoon nu naar Legende 4 toe om er toch een beetje de swing in te houden. Want als je straks 5 keer Legende 3 hebt gespeeld en 5 keer verloren, dan...
Ja, speel je het ook niet meer.
Dan speel je het ook niet meer, inderdaad, ja. Dus nu gaan we de grot in op de achterkant van het bord, daar kijken we al naar uit.
Ja, dat is een tof scenario. Ook, die is ook echt best wel lastig om te halen. Maar ik weet dat ik hem toen net aan heb kunnen halen. Maar ja, dat is voor de andere aflevering.
Het is alweer een tijd geleden dat ik die gespeeld heb en ik weet niet meer precies hoe die gaat. Maar ik vind het wel jammer, maar volgens mij is dat bij een van de uitbreidingen zit er ook een legende die de achterkant van het bord gebruikt, maar dat die maar zo weinig gebruikt wordt. Dat vind ik wel jammer.
Ja, ik weet in ieder geval voor het eerste deel is er online nog een extra legende te vinden die ook op de achterkant speelt. En ik verwacht eigenlijk dat het op het tweede gedeelte ook is. Want anders maken ze heel die achterkant van een speelbord, doen ze een mooie illustratie op maken. En eigenlijk gebruik je maar relatief heel weinig inderdaad.
Ja, er zijn wel een paar legenden inmiddels. Maar in het begin was het dus echt alleen maar één legende. Terwijl de andere vier of vijf, ik weet niet eens precies. Dat die op de voorkant. Terwijl in die mijn, je speelt dan in de mijn, in de bergen. Dat is wel gewoon vet dat ze dat allemaal zo er in die doos hebben zitten. Er zit gewoon heel veel, ja, hoe zeg je dat? Value of zit er in Andor eigenlijk.
Ja, zeker weten. Ja, het is ook echt, ja, we hebben het al eerder over gehad. Het is echt een mooi spel.
Ja, oké. Okay. Ja. En voor de rest heb ik, ik had van de week, ik weet niet wat het was, ik had niet zoveel zin om te spelen, maar dat had er misschien ook mee te maken dat ik op het moment ook op de PlayStation een nieuw spel heb, The Last of Us 2. Daar zit ik diep in. Dus nou, het is nog niet zo lang uit natuurlijk, dus daar ben ik heel veel tijd mee bezig om als ik wat tijd over heb om daar dat te pakken. En ik vind het wel een vet spel om te spelen. Dus tot, ja, je hoort wel wisselende verhalen over hem, maar ik vind het wel de moeite waard.
Ja, ja ik ben heel benieuwd. Ik ga hem straks van jou lenen. Ik weet dat ik heb op een gegeven moment bij het PlayStation Plus heb ik Last of Us 1 gratis gekregen. En ik heb die heel lang niet gespeeld. En ja, toen moest ik een, toen dacht ik van nou, ik ga het toch eens proberen. En ik was eigenlijk bang dat hij wat enger was. En ik ben helemaal niet van horror en van, ja, van schrikken of wat dan ook. Maar dit is net het juiste gehalte, zeg maar, vind ik voor mijzelf.
Ja, als jij zegt van nou, ik ben niet zo van het schrikken, dan weet ik niet of deel 2 wat voor je is. Maar dan moet je zelf maar even kijken wat, ja, wat is. Maar ja, hoe ze die omgeving hebben gemaakt, dat is heel, ja, wel echt heel knap gedaan. Je speelt dus volgens mij, dat is niet echt een spoiler, denk ik, dat je in een stad eigenlijk speelt die is overgenomen door de natuur. Het verhaal is dus dat er een soort schimmel is, een cordyceps, die mensen infecteert en die ervoor zorgt dat mensen eigenlijk een soort zombies worden. En nou, die schimmels die zijn er ook in de natuur echt, alleen dan treffen ze vooral insecten. En ze hebben dat uitgangspunt hebben ze voor The Last of Us genomen.
Okay.
Dat nu op mensen infecteert in plaats van insecten. Dus er zit een beetje op waarheid, maar toch een beetje een eigen schoen aan. Nou, ik moet wel zeggen dat ik het verhaal, ik weet niet precies, want het is heel lang geleden dat ik 1 heb gespeeld, maar ik vind het verhaal moet je wel echt inkomen in 2 weer. Zeker als je 1 al heel lang niet gespeeld hebt, want je krijgt heel de tijd ook verwijzingen naar deel 1. En dan moet je echt wel, ja, hoe zat het ook alweer? En dat soort, dat is wel lastig om dat allemaal te volgen, maar ik zit er nu alweer een beetje, ja, zo goed als in. En het verhaal wordt ook wel steeds beter of zo. Je gaat er wel steeds meer, ja, in zitten als het ware.
Oké, ja, dan scheelt het dus voor mij. Het is goed dat ik net eigenlijk Last of Us 1 nog heb gespeeld.
Ja, ik denk dat dat wel een voordeel is. Ja,
ja, ik ben benieuwd wanneer je hem af hebt, dus dan zie ik hem vanzelf al verschijnen.
Ja, ik ben nou, ik weet niet, ik denk dat ik op 2/3 ben ongeveer. Dat is even afwachten, maar ik vind het wel echt wel vette dingen. Het is gewoon een beetje The Walking Dead, maar dan interactief of zo, zeg maar. Ik hou wel van een beetje zo'n post-apocalyptische settings.
Ja, vind ik ook heel vet. Ja.
Ja, dat is wat ik op het moment veel speel. Omdat, ja, we zijn allemaal druk hier met mijn vrienden. Die werken, de meeste werken in het onderwijs. Allemaal met afronden en zo. Dus we hebben allemaal wat minder tijd om af te spreken. Of geen puff. Nou, dan is dit een mooie afwisseling op het moment. En Falco, wat heb jij nog voor de rest nog dingen gedaan?
Nou ja, Lonneke die liep net de kamer in. En ik mocht vooral niet vertellen dat wij ook een potje Azul nog hebben gespeeld. Dat was gisteren. Toen zij kreupel op de bank lag. Zei ze van, ja, zullen we toch nog een spelletje doen? Ik zeg ze, nou ja, vooruit dan maar. Wat zullen we doen? Ze zegt, ja, iets wat op de bank kan. Dus ja, ze had waarschijnlijk gehoopt een wat kleiner spelletje. Maar we hebben een potje Azul zonder zomerpaviljoen gespeeld. Dat spel heb ik ook verloren met 26 punten. Dus ik heb een behoorlijke nederlaag te verduren gehad. En
je hebt niet zo'n goede week gehad.
Nee, ik zit er totaal niet lekker in. De vorige aflevering zei ik al dat ik Terraforming Mars op het punt daar heb verloren. Star Wars Rebellion ben ik ook echt de laatste ronde, kon ik helemaal niks meer. En nou, Potje Azul ook nog. Dus ja, ik ben weer toe aan een beetje ja, positieve winervaringen.
Oké.
Okay. Trouwens, wat ik niet mag vergeten. Ik heb nog een spelletje gespeeld. En dat was afgelopen woensdag op school. Dus dat is ook weer een achievement voor onze challenge poster, Mark.
Die heb ik nog niet.
Ik heb een potje keer op keer gedaan. Dus ik heb lekker zitten dobbelen met een collega. Want we hadden een diploma-uitreiking die dag. Wij deden het per klas. Dus er waren per keer maar 8 leerlingen bij ons op school aanwezig. En tussendoor hadden we een uur pauze. Of ja, we moesten even alles weer opruimen en wat dan ook. Dus
en schoonmaken.
En schoonmaken, uiteraard. En daarna kwam de volgende groep. Maar ja, we waren dus al klaar. En toen zei een leraar van, ja, wat gaan we nu doen? Toen zei ik van, ik heb wel een spelletje in mijn tas zitten. En toen hebben we even een potje keer op keer gedaan. Dus.
Ah, leuk.
Maar ook die had ik verloren.
Ai.
Ja, het gaat niet goed deze week.
Je kan het ook omdraaien. Dat je zegt van, hey, je hebt die man een positieve spelervaring gegeven. Dus dan zal hij eerder geneigd zijn om weer de volgende keer weer met jou een spel te spelen.
Ja, dat is wel zo, Mark. Maar daar kan je niet op blijven gooien.
Oké. Okay.
En dat is nog wel een dingetje, even een terugkoppeling naar Star Wars Rebellion. Kijk, zo'n potje keer op keer, dat duurt een kwartiertje of zo, of 20 minuten. En als je dat verliest, dat is niet zo erg. Maar als je 3 uur lang in een hoge spanning hebt gezeten om een spel te spelen, en je verliest dan op het laatste moment, dan is het wel echt zuur. Dan is het echt zuur.
Oké, okay, ja.
Maar voor de rest kan ik wel goed tegen mijn verlies.
Oké. Okay. Maar totdat je een keer verliest.
Ja, na 3 tot 4 uur spelen en dan verliezen, dat is wel dat is even lastig.
Ja, ik heb eigenlijk naast de last of us, ik heb niet heel veel gespeeld. Ik heb wel heel veel gedaan eigenlijk in en om spellen. Ik heb ben bezig met mijn poppetjes voor Mansion of Madness 2 ben ik aan het schilderen. Dus daar ben ik ook verder mee. Ben ik bijna mee klaar. En nou, ik mag wel zeggen dat ze best wel goed gelukt zijn tot nu toe. Dus ik denk dat ik nog 1 keer even aan de slag moet. En dan heb ik mijn helden klaar. En dat is dan eigenlijk mijn eerste projectje wat ik echt afgerond heb. Want meestal begin ik wel met schilderen. Maar dan, ja, dan zijn het er maar een paar of zo. En dan vervolgens
blijft het een beetje liggen.
Blijft een beetje liggen, inderdaad. En ik heb een spel gekocht die eigenlijk al best wel lang op mijn verlanglijstje stond. En ik dacht van, ja, weet je, het is bijna vakantie en ik moet toch wat hebben, want ik ben zo zielig. Dus ik heb ik heb Size van Stonemaier Games heb ik gekocht. En ja, ik heb het al 1 keer gespeeld en ik heb daar hele hoge verwachtingen van om het met mijn vriendengroep te spelen.
Ja, dus, ik ben heel benieuwd. Ook als ik die doos zie in de spellenwinkel, dan ga ik er altijd even naar kijken. Want die voorkant die ziet er zo ontzettend vet uit.
Ja, het is een heel vet spel.
En ik zat dus even te kijken naar wat voor uitbreidingen en ook component upgrades je kan aanschaffen. Maar dan kan je nog wel een maandsalaris tegen aangooien, wil je dat spel helemaal op en top hebben volgens mij.
Ja, maar ik denk, dit spel moet ik echt eerst een paar keer spelen, denk ik, voordat ik een uitbreiding aanschaf. Want anders vind ik het, ik heb al gekeken natuurlijk van wat er allemaal is. Maar ik denk, ik moet dit wel eerst even een paar keer spelen, wil ik het mezelf veroorloven om een uitbreiding te halen.
Ja, ik ben ook echt wel, ik hoop dat we het binnenkort samen een keer kunnen spelen. Ik ben echt heel benieuwd.
Ja, en naar aanleiding van onze podcast van vorige keer, van Lord of the Rings, het kaartspel, heb ik nog een uitbreiding van de saga-uitbreiding gehaald. Dus die de verhalen van het boek, hoe zeg je dat, navertellen.
Ja.
Maar die heb ik eventjes toch nog maar op de kast gelegd, zodat ik die niet gelijk uit het plastic trek en dan vervolgens niks meer doe. Dus ik bewaar ik eventjes totdat, ja, als een soort cadeautje of zo, als je zegt van nou,
wanneer je het nodig hebt.
Wanneer ik het nodig heb, ja.
Ik heb mezelf ook een klein cadeautje gedaan. Ik heb dus de 3D-tegels van Terraforming Mars, waar we de vorige keer ook hebben gehad, die zijn betaald.
Oké, dus daar kom je niet meer onderuit?
Nee, die komen ergens, de verwachting is maart of zo, dat die eraan komt.
Ja.
En dat is wel even een leuk dingetje, om hier even toe te lichten. Want ik had hem dus eerst eigenlijk via Kickstarter gedaan, maar toen las ik op Bordspel Mania, dat is zeg maar de boardgame geek voor de lage landen, noemen ze zichzelf. Dan las ik iets over Crowdfinder. En Crowdfinder, dat is een Belgische website. En daar kan jij dus ook eigenlijk als het ware Kickstarters backen. Maar dan met korting, want jij doet dat dan niet in je eentje, maar je doet dan met 50 mensen bijvoorbeeld die Kickstarter. En daardoor krijg je dan weer korting. En daardoor kon ik dus ook aan de Nederlandse versie komen. En ja, ik heb voor de Nederlandse versie gekozen, omdat ik heel Terraforming Mars al in Nederland, in de Nederlandse versie heb. En natuurlijk zitten daar echt vertaalfouten in, dat je denkt van, had dit niet iets beter kunnen? Nou ja, dus als tip, die crowdfinder, dus in plaats van het Kickstarter, even kijken of die op crowdfinder staat, want dan kan je dus misschien met korting kopen.
Cool, dat is wel een goede
En
tip.
dus nou heb ik dus ook de Nederlandse versie kunnen kopen, terwijl dat die eigenlijk normaal alleen voor retail was. Die zou dan door Intrafin Games worden uitgebracht. Maar nou kon ik hem dus zo krijgen. Dus dat is echt wel interessant om te volgen.
Oké, okay, cool. Ja, ik hou het in de gaten de volgende keer.
Ja. Dus ja, in maart komt er een hele grote doos met heel veel plastic deze kant op. En dan uiteraard heb ik ook de Mars Rover erbij gedaan. Die kon niet ontbreken.
Niet.
Ja,
Zijn
als
er
je dan
niet.
toch zo'n doos haalt, dan moet je het ook gewoon doen.
Kan dat tientje
Ja.
er ook al
En
bij?
de 60 euro voor metalen kubusjes, die heb ik wel achterwege gelaten.
Dat zijn weer heel veel microplastics.
Zolang ze maar niet in de natuur terechtkomen, Mark.
Ja, of in je
Of
voeding.
in je voeding. Want wortels nemen het op.
Ja, dat las ik ook van de week.
Maar dat is weer,
Maar
dat
dat
is
is weer
weer
een.
voor een andere podcast.
Ja, dat wilde ik net zeggen. Ja.
Oké, nou ja, Mark, heb jij nog iets te delen voor wat er op tafel is geweest?
Nou, ik heb de laatste tijd heb ik weer eens een oude klassieker gepakt. Om eens te kijken van, hey, zijn er nou spellen waarvan ik denk van, nou, dit moet iedereen een keer gespeeld hebben. En dat past ook mooi in de aflevering. En ik denk dat we daar zo meteen wel naartoe gaan. Ik denk dat we hebben best wel eigenlijk niet zo heel veel spellen gespeeld de afgelopen 2 weken. Dat heeft met ons werk te maken en de tijd van het jaar, denk ik. Maar er zijn wel heel veel plannen gemaakt om weer nieuwe spellen te spelen. En ik ben ook zeker van plan om met jou Rebellion te spelen. En om even in de Star Wars hoek te blijven. Ik heb met een vriend van mij, Lawrence, heb ik weer afgesproken om binnenkort Star Wars Legion te gaan spelen. Dus daar kijk ik ook enorm veel naar uit. Dat is alweer heel lang geleden.
Ja, dat zijn goede voornemens voor deze vakantie in ieder geval.
Ja, en dan ronden wij dit kopje van wat wij gespeeld hebben, ronden we af. En dan gaan we snel door naar de volgende. Naar een moderne klassieker, vind ik zelf. Het Stenen Tijdperk.
Ja, Mark, die zei het al. Wij gaan onze mening geven over een moderne klassieker, een gouden ouwe en wel het Stenen Tijdperk. Het Stenen Tijdperk is bedacht door Bernd Brunhoffer en het speelbord is gedesigned door Michael Menzel. Uitgegeven in Nederland door 999 Games. 2 tot 4 spelers, worker placement en ongeveer een speeltijd van 1 uur. En in het spel van de Stenen Tijdperk zorg je ervoor dat jij samen met jouw stam de meeste vooruitgang boekt. Dit doe je door gereedschappen te maken, akkers aan te leggen, hutten te bouwen. En degene die dat het beste voor elkaar krijgt en de meeste punten, die wint het spel. Ja, aan het begin van het spel begin je met 5 stamleden en die kan je op verschillende gebieden zetten. Nou ja, dat is ook het idee achter worker placement. Je hebt vaak bij worker placement een groot speelbord met verschillende soorten acties. En jij kan daar werkers op naartoe sturen. Dan ga je die actie doen. En dan aan het einde van de ronde krijg jij deze werkers weer terug. En dan begint er een nieuwe ronde dat je ze weer kan plaatsen. In dit spel kan je grondstoffen verzamelen. Je kan hout, klei, steen en goud. En op elk gebied is er maximaal plek voor 7 werkers. Je mag dan met zoveel dobbelstenen gooien als hoeveel werkers jij daar hebt geplaatst. En dat werkt als volgt. Als jij bij hout staat, dan moet je voor iedere 3 ogen krijg jij dan een hout. En bij goud geldt het zo dat je voor iedere 6 ogen een grondstof krijgt. Dus hoe meer werkers, hoe meer kans jij op grondstoffen krijgt. Maar hoe duurder de grondstof, hoe meer ogen je daarvoor ook moet gooien. Nou, daarnaast kan je een onbeperkt aantal werkers op voedsel neerzetten. Aan het einde van iedere ronde moeten jouw stamleden gevoed worden. Door middel van het verzamelen van voedsel kan je dit natuurlijk regelen. Je kan ook je werkers aan de gang laten gaan in het dorp. Je kan ze een akker laten aanleggen. Dit zorgt ervoor dat je aan het einde van de ronde minder voedsel hoeft te hebben om aan je stam te geven. Je kunt gereedschappen bouwen. Hiermee kan jij zorgen dat jij de dobbelstenen kan beïnvloeden. En als laatste kan je in het dorp nieuwe werkers maken door 2 werkers naar een hut te sturen. Nou ja, ik hoef niet uit te leggen wat ze daar doen waarschijnlijk. Je hebt 2 manieren om in het spel punten te scoren en dat is hutten bouwen en beschavingskaarten kopen. Hutten kosten een combinatie van grondstoffen die op de hut staan, vermeld, en komen vaak overeen met het aantal punten. Onderaan het speelbord liggen een aantal stapeltjes en daar staan hutten op afgebeeld. En zo'n hut levert je het aantal punten op als de grondstoffen die je daarvoor inlevert. Dus bijvoorbeeld bij een hut waar 2 hout en 1 steen staan afgebeeld, krijg jij 10 overwinningspunten.
Dat betekent dus dat hout, daar moet je ook 3 voor rollen. Die levert je dus ook 3 punten op. En voor goud, daar moet je bijvoorbeeld een 6 voor rollen. Die levert je dus 6 punten op. Er zijn ook hutten, daar mag jij zelf willekeurige grondstoffen voor afleggen. Dus als je daar bijvoorbeeld 7 goud kan afleggen bij een bepaalde hutsoort, levert je dat in één klap heel veel punten op. Daarnaast heb je een aantal kaarten, beschavingskaarten worden die genoemd. En er staan voorwerpen op vermeld die je moet verzamelen. Hoe meer voorwerpen, hoe meer punten. En er kunnen ook afbeeldingen opstaan van akkers, gereedschappen en hutten. Die moet je aan het einde van het spel vermenigvuldigen met wat jij hebt verzameld tijdens het spel. En dat levert je dus aan het einde van het spel nog een hoop punten op. Nou ja, tijdens een ronde zetten de spelers om de beurt hun werkers in. En daarna halen die spelers in hun eigen volgorde de werkers van het bord. En doen ze de acties die daarbij horen. Aan het einde van de ronde moet je werkers eten geven. Anders verlies je punten. Als je dit niet kan doen. Degene die het best zijn werkers aan het werk zet, wint het spel. Het spel is afgelopen als één van de volgende twee situaties zich voordoet. Aan het begin van een nieuwe ronde, wanneer de beschavingskaarten niet tot 4 kunnen worden aangevuld, dan wordt er geen nieuwe ronde meer gespeeld. Of als er tenminste 1 stapel van de hutten helemaal is uitgeput. Dus hiermee kan je ook zelf een beetje bepalen wanneer het einde van het spel moet komen. Dus als je denkt van oké, ja, ik sta er goed voor, ik ga even gauw zorgen dat er een stapel hutten leeg gaat, dan kan je ook zorgen dat het spel dus beëindigt. Ja, dan ga je dus de punten tellen. Je krijgt dus punten voor die hutten, die heb je al op het veld gedaan. En daarna ga je dus al die beschavingskaarten nog met elkaar vermenigvuldigen. En wie de meeste punten heeft, die heeft gewonnen.
Falco heeft zojuist de uitleg van Stenen Tijdperk gegeven. Een worker placement spel voor 2 tot 4 spelers. En voor de gelegenheid heb ik ook een vriend van mij uitgenodigd om het te bespreken naast mijn broer. En dat is Jasper. Jasper, die ken ik al heel lang van de studie. En we spelen elkaar, we zien elkaar bijna wekelijks en spelen spellen met elkaar. En ik denk dat Stenen Tijdperk een van de eerste spellen is die we gespeeld hebben, Jasper.
Ja.
Misschien is het leuk dat je jezelf feitjes over jezelf vertelt.
Leuke feitjes over mezelf. Nou, ik ben Jasper. Ik ben ook docent biologie, want ik ken Mark via de studie biologie. Ja, nu zo'n 19, dus al 13 jaar geleden.
Jezus.
13
ik was 20 al. Ik ben een jaar ouder. Dus.
Ja, ouder en wijzer.
Ouder en wijzer.
Dat zeggen ze. Ik ben nu ook biologiedocent. Op de middelbare school. Hier in Nijmegen. En ik doe nog part-time. Werk ik bij het Safari Park erbij. Dat deed ik naast mijn studie. En dat doe ik nog steeds. Ja, random feitjes. Ik denk dat ik per jaar meer geld uitgeven aan spellen dan aan kleding.
Welkom bij de club.
Ik denk niet dat hij er slecht bij loopt overigens. Dat wil ik altijd tegelijk.
Ja, ik hecht daar minder waarde aan. Ik hecht waarde aan een goede jas en goede schoenen. En de rest moet gewoon lekker zitten. Ja, nog meer random feitjes. Ja, dat Stenen Tijdperk die heb ik was eigenlijk een van de spellen waar mijn collectie ooit mee echt is begonnen. Ik had wel wat standaard spellen, zoals Catan. Maar dankzij Stenen Tijdperk, die ik toen via Mark met korting heb kunnen regelen.
Oh ja.
Dat was mijn eerste echte spel ook die in mijn studentenkamer in de kast kwam te staan. En dat is nog altijd een van mijn spellen die hoog in mijn lijstje staat in ieder geval.
Reden genoeg om hem even uit te nodigen.
Ja, zeker. Fijn dat we deze kenner toch mooi aan tafel hebben weten te strikken.
Ja, hij was een geducht tegenstander en is een geducht Stenen Tijdperk tegenstander. Wat vind jij ervan, Val? Je hebt het net even uitgelegd in het kort. Hè? Heb jij het al veel gespeeld eigenlijk?
Ik denk dat Stenen Tijdperk ook een van de beginspellen is die bij mij in de collectie is gekomen. Ik kan me ook nog herinneren dat jij het inderdaad hebt geïntroduceerd volgens mij. En toen ben ik daar zelf naar gekeken. Ik heb hem de tweedehands op de kop weten te tikken. En het grappige is dat hij eigenlijk 2008 is. Maar als je dat, als je denkt van, vaak wordt Catan en Stenen Tijdperk toch wel ergens in één zucht genoemd. Terwijl dat daar eigenlijk gewoon dus meer dan 10 jaar tussen zit. Dus dat vind ik wel bijzonder.
Ja.
Maar ja, Stenen Tijdperk wordt ook echt wel gezien als een oude, een gouden oude, een klassieker ja. die er thuis hoort. En dat zie je dus ook terug in de Board Game Geek lijst. Want hij staat nog steeds in de top 100. En wel op nummertje 100.
Hey,
dus hij is de hekkensluiter van de lijst.
Ik heb nog wel een leuk feitje over Stenen Tijdperk overigens.
Nou, Mark, gooi hem erin alsjeblieft.
Ik zit je al heel de dag te teasen en ik denk van ja, ik ga het niet zeggen voordat we de podcast aan het opnemen zijn. Je klopt dat, hoe heet het, in Nederland wordt hij uitgebracht door 909 Games. En hij komt oorspronkelijk uit 2008. En toen deed hij het volgens mij niet bijster goed of zo, of niet overdreven goed. Dus op een gegeven moment was hij eventjes een tijdje uit het assortiment. En toen in 2012, toen kwam de uitbreiding van Stenen Tijdperk, Talisman kwam uit. En dat was ook de reden om zeg maar het basisspel weer opnieuw in de markt te zetten. Toen konden ze hem nomineren voor het speelgoed van het jaar in dat jaar. 2012 was dat toen. En toen is hij in 2012, is dat spel speelgoed van het jaar geworden in Nederland. Terwijl hij dus oorspronkelijk uit 2008 kwam.
Oké.
Dus dat heeft met de uitbreiding te maken, dat ze hem daardoor opnieuw konden insturen als nominator.
Nominatie.
Nou, als jij het speelgoed van het jaar zit, ik heb daar net even een stukje over zitten te lezen, maar jij kan dus een spel insturen voor speelgoed van het jaar, maar als die genomineerd wordt, moet jij dus gewoon een bedrag betalen om überhaupt hem te laten nomineren. Dus ik las net, voor dit jaar, als jouw spel genomineerd is, moet je €3500 betalen.
Ja, maar dat zal wel terugverdiend worden met de verkoop.
Ja, tuurlijk. Dat is een investering voor je marketing. Maar net zoals voor 909 Games is dat waarschijnlijk wel een budget wat ze aankunnen. Maar voor die kleinere uitgevers is dat echt wel een gigantisch bedrag wat ze aan marketing moeten uitgeven. Maar, ja,
dus dan zullen ze waarschijnlijk ook nooit speelgoed van het jaar worden.
Ze hebben toch een paar kleine uitgevers hebben het wel geprobeerd dit jaar. Maar we dwalen af. We zitten hier voor Stenen Tijdperk.
Ja.
En ja, inderdaad. Ik denk inderdaad dat toen het speelgoed van het jaar is geworden, dat het wel weer een extra boost heeft gegeven. Maar denk je dat die uitbreiding er ook iets aan heeft bijgedragen? Want ik hoor een beetje wisselende dingen over die uitbreiding.
Zullen we eerst eventjes het basisspel bespreken en daarna de uitbreiding? Dat is misschien voor de luisteraars wel prettig, hè?
Ja, nou, dan komen we straks.
Voordat we kijken, we vliegen van links naar rechts anders. En dan probeer ik een beetje structuur aan te houden.
Heel goed, Mark. Ja, dat is het enthousiasme, hè?
Toch ook een beetje dat docentschap, hè, wat er dan in zit. Proberen structuur aan te brengen. Laat ik maar even beginnen. Ik vind het we hadden het er net al even over. Ik vind het een heel leuk spel eigenlijk ook. Dat heeft er vooral mee te maken dat het eigenlijk gewoon overzichtelijk is. Het zijn weinig regels. En het haakt allemaal heel mooi in elkaar in. Ik vind dat het, ja, weet het, dat dorpgedeelte, dat vind ik wel leuk. Dat je dus kunt dobbelen, maar dat je dan ook je dobbelstenen met behulp van die werktuigen kunt beïnvloeden. Ik vind het heel overzichtelijk dat de punten van de hutten, dat zijn gewoon, daar kun je punten voor krijgen zoveel als de goederen. Dus als jouw hut 3 goud kost, levert die 18 punten op, omdat elk goud 6 ogen is. En dat komt overeen met de dobbelstenen die je moet werpen.
Ja.
Dat vind ik gewoon heel mooi aan het ontwerp. En dan heb je nog zo'n element met die beschavingskaarten. Waar je in het begin denkt, waar ga ik op spelen? Ga ik op groene kaart spelen? Dat is cultuur. Dat zijn allemaal verschillende symbolen kun je dan verzamelen. Of ik ga juist heel erg op, vermenigvuldigaars van hutten zitten. Dat kan je dus elke keer een beetje zo aanpassen. Jasper, waarom vind jij het eigenlijk zo'n goed spel? Of waarom heb jij het zoveel gespeeld?
Ik vond het een van de eerste spellen waarin, heel gek wat ik nu ga zeggen, het kansobject, dat je dat kunt beïnvloeden. En dat vind ik nog steeds heel tof.
Dat klopt.
Dat jij met jouw dobbelstenen, door meer dobbelstenen in te zetten, heb je de kans dat jij iets hebt, beïnvloed je dan. Dus het is wel een klein beetje kansberekening. En zeker als ik het met mijn broertje speel, die een stuk jonger is, gaat bij Stenen Tijdperk, gaat bij ons heel wiskundig eraan toe. We berekenen echt een beetje van, hey, is dit voordelig voor ons? Is dit boven de gemiddelde van 3,5 ogen? Nou, zo kun je het spelen. Maar ik kan het ook gewoon lekker spelen, lekker vlot, met mensen die wat minder van spelletjes houden, trek ik Stenen Tijdperk ook uit de kast. Wat Mark al zei, simpele regels, maar je kan op verschillende manieren punten verdienen. En ook al zeg je tegen mensen als ze het eerste keer spelen, ga op die beschavingskaarten, hou die in de gaten. Daar kun je toch ook echt heel veel punten mee verdienen.
Ja, ik sluit me daar wel bij aan, Jappie, want dat vind ik ook heel leuk. Dus dat je kan echt, je weet gewoon dat een hout, als je een dobbelsteen hebt en je hout is 3 ogen bijvoorbeeld, gewoon 3 ogen waard, dan kun je gewoon gaan kijken van, nou, wat zal ik gemiddeld, of hoeveel hout heb ik nodig, wat zal ik gemiddeld gooien ongeveer. Nou, zoveel poppetjes zet ik dan in het houtgebied. Natuurlijk gooi je één keer heel goed en één keer heel slecht. Maar dat kun je dus ook een beetje beïnvloeden door die werktuigen die je dan in het dorp weer kunt aanschaffen. Dat vind ik wel, wat jij eigenlijk zegt, daar sluit ik me helemaal bij aan. Dat je, het is een beetje geluk, maar je kunt het geluk ook mitigeren door die, hoe zeg je dat, door die werktuigen. Ja. En dat doe je dus, dat kun je dus ook met het voedsel. Je kan het voedsel, kan je heel de tijd voedsel halen, maar je kan ook gewoon op die akkeren gaan inzetten, zodat je aan het eind van de ronde elke keer je mannetjes minder voedsel moet betalen. Straks, of in het uiterste geval dat je gewoon geen voedsel meer hoeft te betalen, zodat je vol kan inzetten op je grondstoffen die je verzamelt. En wat ik ook heel leuk vind, is dus als je het een beetje speelt, je kan ook met vrij weinig poppetjes, je hoeft niet altijd het maximaal aantal poppetjes te halen, want dan moet je ze weer veel meer voedsel geven. Dus ik vind die, hoe zeg je dat? Dat subtiele, dat evenwicht wat erin zit, dat vind ik wel heel leuk.
Ja, en ook de grondstoffen die limiterend zijn. Als iemand, zeker, er mogen maar één min het aantal spelers, mag op, nee, het aantal spelers min één, zo moet ik het zeggen, mag op een grondstof staan.
Ja.
Dus met z'n tweeën is dat maar één, met z'n drieën zijn dat er maar twee op een kleur. En er zijn maar zeven plekken, dus het is limiterend. Dus je kunt elkaar ook echt een beetje blokkeren. En je hoeft niet per se die actie te doen. Dus je kunt ook echt tactisch een poppetje neerzetten.
Een poppetje neerzetten inderdaad. En dan gewoon zeggen van, ja, jammer. Deze keer geen hout voor jou.
En dan voorkom je dat iemand anders dan hout heeft. En dan uiteindelijk een huisje kan kopen. Omdat hij geen hout heeft. Normaal gesproken. Maar hij hoopt te dobbelen. En dan kun je hem zo even toch de loef afsnijden.
Ja, je kan hem ook zelfs op de hut neerzetten, zodat hij die hut ook niet kan pakken als jij
staat. Er zit ook een klein beetje, er zit ook interactie in. En dat maakt dat ik het eigenlijk wel, hè, dat was een van de, ik speelde best wel wat Catan, maar dan, ik vond Catan soms tegenvallen, omdat als je een beetje ongunstig gedobbeld wordt, loop jij bij Catan zo ver achter. En als hier ongunstig gedobbeld hebt, ja, dan moet je op andere manieren gaan bedenken om toch ook daaraan te verdienen.
Ja, en bij Stenen Tijdperk heb je het idee of het gevoel dat je het iets meer kan beïnvloeden als bij Catan. Want
ja,
bij Catan kan je gewoon slecht zitten.
Poppetjes je daarop zet.
Ja.
Ja. En ik.
Maar,
ja.
Oh, nou ja, die interactie. Kijk, dat is misschien een beetje gelijk het grote nadeel van wat ik vind van worker placement is. Dat je toch wel heel erg, de interactie zit erin dat jij dingen blokkeert waar andere mensen niet op kunnen staan. Dus jij zet eigenlijk zijn werken neer en daardoor kan iemand anders niet die actie doen. Terwijl dat die misschien wel had gehoopt die actie te doen. Maar voor de rest ben je natuurlijk best wel over het algemeen, en zeker bij Stenen Tijdperk, echt wel gefocust op je eigen scorepapier of op je stamveldje. Om te kijken om die punten te scoren. En er zit weinig. Ja, weinig interactie met de andere spelers in, vind ik.
Ben ik het niet. Ja, ik snap dat je het zo ziet, maar ik zie dat toch wel anders. Want ik speel wel met Jasper bijvoorbeeld. Als ik met hem speel, dan kijk ik wel echt van, hey, hij gaat op die hut. Hij gaat voor die hut. En je hebt zo'n kaart waarmee je dus voor elke hut drie keer zoveel punten kan halen. En als ik dan.
Voor jou levert het wat minder op.
Ja, dan weet
maar
ik.
Maar ik heb ook heel veel. Juist, voor jou levert het maar weinig punten op. Misschien Mark heeft weinig hutten. Maar als ik veel hutten heb, levert voor hem per saldo veel meer op. Dus je bent ook wel daarmee in interactie met elkaar.
Ja.
Je moet de ander echt wel, zeker met twee spelers, echt in de gaten houden. Dat is echt een heel ander spel eigenlijk.
Het klopt wel wat je zegt, Falco, is je kan elkaar niet direct aanvallen. Of je kan niet direct met elkaar interactie aangaan. Maar ik vind wel, je moet wel opletten wat de ander doet, omdat je anders bijvoorbeeld met die beschavingskaarten gewoon zulke punten goede kaarten overlaat, dat die andere daar gewoon heel erg veel punten mee kan scoren. En in het tweespelerspel moet je daar wel echt rekening mee houden, in mijn optiek.
Ja, dat duidelijk.
Want het spel is voor 2 tot 4 spelers. Heb je al met verschillende aantallen gespeeld? Of?
Ik heb hem meestal met 3 gespeeld, ja.
Okay.
2 heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Ik zou dan, ja, met 2 spelers zou ik niet zo snel Stenen Tijdperk uit de kast pakken, denk ik.
Nee, dat lijkt me, vind ik zelf ook niet het leukste aantal. Ik zou het zelf met 4 spelen, omdat dan gewoon alle opties op het bord gewoon open zijn. Maar ik mag gewoon alles doen, zeg maar. Dat vind ik het leukste.
Ja, dan zit er ook een beetje tempo in die kaarten en zo.
Ja.
Maar dat is ook wel een ding. Dat vind ik op zich wel leuk. Ik had dat net ook tijdens de uitleg benoemd. Jij kan zelf een beetje beïnvloeden wanneer het spel eindigt. Dus als jij denkt van oké, volgens mij sta ik er heel goed voor. Dat je dan inderdaad een van die stapel met die hut probeert leeg te maken, zodat het spel klaar is. Dat is op zich ook al een goede tactische zet die erin zit die je kan doen. Om het spel zelf, ja, dat je zelf kan beïnvloeden wanneer het spel eindigt.
Ja.
Zeker als de ander op kaarten gaat, op beschavingskaarten, is voor jou heel gunstig om die huttenstapel snel leeg te maken. Want die beschavingskaarten, hoe langer het spel duurt, hoe meer dat eigenlijk oplevert.
Ja, ja.
Hey, en om terug te komen aan het begin, had je het over die uitbreiding, hè, Talisman. Volgens mij heette die zelfs in het begin, toen ik hem op de spiel kocht, heette Stenen Tijdperk nog gewoon Stenen Tijdperk de uitbreiding. Dat was echt de slechtste naam voor een uitbreiding ooit, vond ik. Maar Talisman, dat voegt juweel of ja, hoe zeg je dat? Sieraden voegde toe aan het spel. Heb je dat al wel eens gespeeld of niet?
Ik er niet.
Ja, ik heb hem wel en jij hebt hem ook in Jasper, de uitbreiding. Ja. Maar ik speel hem eigenlijk heel weinig met de uitbreiding. Omdat ik het, ja, ik weet niet waarom, maar dan moet je zo'n bordje op het originele speelbord leggen. En het, ja, je kan dan die sieraden, kun je dan ruilen voor gronds. Dat is een beetje een joker idee is het, hè? Ik vind dat zelf niet zo...
Ja, het maakt het wel anders. Het maakt het, vind ik, nog diverser. Jij krijgt nog een extra optie om aan punten te komen. Want als jij om jouw geluk te beïnvloeden. Want je kunt daar in gewoon zo'n sieraad, wat vrij goedkoop is, wat je kunt krijgen bij voedsel, voor 2 ogen, kun jij omwisselen, als je ver genoeg op het spoor bent, voor 2 goud in een ronde.
Ja.
Dus dat is best een goede wiskundige deal. Ja. Maar daar moet je wel in investeren. Natuurlijk. En daar kun je ook punten voor krijgen. Wat daar ook leuk is, is dat je dus ook een blinde kaart kunt kopen. Voor 3 sieraden kun je ook een beschavingskaart kopen trouwens. Dus hij is niet blind. Maar die geeft een extra optie om ook een beschavingskaart voor iemand anders weg te kopen.
Ja.
Oké.
Okay. Ja. Dus het voegt extra elementen toe aan het spel die ervoor zorgen dat het divers is. En je hebt een 5e speler.
Ja, precies.
Dus dan kun je dan met 5 spelen. En er zijn niet... Ja, ik vind het nog steeds verbazingwekkend. Er zijn spellen tot 4, maar 5 spelers is net wat lastiger. En met die talisman is Steen Pijperk prima te spelen met 5 spelers.
Ja, en wat ik je ook hoor zeggen is zeg maar dat je ook al, weet je, niet de juiste hutten te kopen en niet net de juiste beschavingskaarten. Jij kan voor jezelf dan tijdens het spel een andere tactiek gaan spelen, zodat je toch wel de benodigde punten of de juiste grondstoffen weet te behalen. En dat is wel iets wat je ook steeds meer ziet in bordspellen volgens mij. Is dat het niet meer per se ligt aan hoe dat jij dobbelt. Wat bijvoorbeeld bij Catan heel erg naar voren komt. Is gewoon van ja, als jij slecht staat en je dobbelt heel slecht. Dan heb jij geen leuk spelervaring. Maar tegenwoordig zie je ook veel meer dat ook al is de eerste tactiek waar jij voor gaat. Werkt niet. Dan zijn er nog genoeg andere mogelijkheden om wel mee te doen in de strijd na de winst. In plaats van bij Catan weet je al heel snel, en misschien bij het Stenen Tijdperk is dat al wel iets minder, zie je al heel snel wie er gaat winnen. En ik heb het idee dat ze dat wel steeds meer uit de bordspellen proberen te halen.
Ja, nou dat vind ik fijn. En dit was ook mijn eerste ervaring waarin ik dat had, waar ik dus mijn eigen een beetje het lot en het geluk kon beïnvloeden. En dat heeft wel voor gezorgd, oké, ik ben wel een worker placement fan, moet ik zeggen. Dus ik snap jouw punt wel dat de interactie wat minder is. Maar ik vind het juist ook wel echt... Ik ga mijn spel spelen. En ik moet de anderen wel in de gaten houden. Maar ik speel mijn...
Met jouw stam.
Met mijn stam. En dat probeer ik zo goed mogelijk te doen naar de mogelijkheden. En ik vind het dan juist tof. Ah, die ander pakt nou mijn actie weg. Wat moet ik nu doen? Oké, ik kan dat doen. Of ik kan hem nu even terugpakken. Wat gaat hij daarna doen? Om zo daarop in te spelen.
Ja.
En ja, dat vind ik ook wel een charme van worker placement. Maar dat is niet iedereen fan van.
Ja, en denk je dat deze nog... Hij staat nu op top 100 nog steeds. Op zich is dat eigenlijk een fantastische plek voor dit spel. Denk je dat hij het nog lang weet te overleven in de hogere regionen?
Nou, ik denk dat mensen zijn de laatste tijd wel veel meer spellen aan het ontwikkelen en euforisch. Nou, ik denk dat hij... niet heel snel heel ver wegzakt. Maar hij zakt, wel...
Hij zal langzaam wegzakken.
Langzaam wegzakken.
Ja.
Maar er komen zoveel spellen bij de laatste tijd. Dat, ja, dat een beetje... Ja,
het is overkill, hè? Het voordeel van dit spel is wel dat je als je... stel nou dat je zegt van nadat wij het erover gehad hebben... Hé, dit lijkt, ik heb het spel nog niet, maar ik zou het misschien wel willen proberen. Je kan er op Marktplaats kan je vrij makkelijk, is mijn ervaring, aan het stenen tijdperk komen. Omdat die dus ook zoveel verkocht is, zijn er wel een aantal exemplaren op Marktplaats vinden. Dus ja. Als je van plan bent om dit spel aan te schaffen, is mijn tip... Kijk eerst eens even op Marktplaats, want dan zijn ze meestal, tenminste ik heb ze vaak rond de 20, 25 euro gezien.
Ja. Dat scheelt toch zeker wel weer.
Kan je weer voor de rest van het geld weer een ander spel verkopen.
Ja. En nog een, wat ik echt nog ook wel wil zeggen is, het bord ziet er ongelooflijk gedetailleerd en mooi uit. En het is echt een mooi spel. Ja. En die designer Michael Menzel, dat is ook de tekenaar en de bedenker van Andor. Ja. En ja, dat zie je gewoon terug, ook nog in deze oudere versie van hem. Fantastisch, echt een mooi spel.
Ja, en
dat wist ik niet. Ik zie nu ook, in één keer valt er een kwartje met die gelijkenis.
Ja, maar ik zal even iets opbiechten.
Oh jee.
Dankzij deze podcast, en ik ben de afgelopen periode heb ik wat meer podcasts zitten luisteren. Eerst was ik helemaal niet bezig met designers en bedenkers van spellen, maar... Ik heb de afgelopen weken wat meer daarnaar zitten kijken en naar zitten luisteren. En ineens bedenk je van ja, inderdaad, sommige artiesten spreken me echt aan. En artwork of zo, dat je denkt van ja, dit vind ik niks en dat vind ik wel mooi. Dus dat is wel grappig om te merken dat als je je daarin verdiept.
En het is natuurlijk ook onderdeel van het spel, zeg maar, de artwork. En wat ik ook een heel groot pluspunt vind, ik ben zelf eigenlijk, zeker bij worker placement spellen, ben ik niet zo van de plastic onderdelen. En dit spel heeft gewoon, gewoon alleen maar houten onderdelen eigenlijk en karton natuurlijk. En daar ben ik zelf, ik ben er wel heel erg fan van.
Ja, helemaal mee eens.
En je hebt natuurlijk wel een mooie leren beker die je heel lang stinkt. Maar
die beker die heb ik echt nog nooit gebruikt volgens mij.
Ja, ik ook.
Hebben we nog iets afsluitends?
Nou ja, ik zou zeggen, kijk, we gaan het zo meteen hebben over van hoe begin je een bordspellencollectie. Ik zou, als je geïnteresseerd bent om eens te kijken van, hé, wat is er op de markt en zo, dan zou ik zeker dit spel een keer eventjes kijken als je het nog niet hebt gespeeld. Want het, wat we al zeiden, het zijn duidelijke, redelijk eenvoudige regels. Het is een mooi spel. Je kunt toch, binnen die beperkte regels zijn er toch meerdere manieren om de overwinning binnen te halen. Dus wat mij betreft blijft hij blijft gewoon voorlopig nog steeds in mijn collectie. Ook al is hij al wat aan de oudere kant.
Ja, ik zal Stenen Tijdperk ook echt niet wegdoen. Mijn doos ziet er iets beschadigder uit dan Mark's doos. Ik denk dat het spel is wat ik het vaakst heb gespeeld.
Dat denk ik ook wel.
Ik denk, bij mijn familie is het ook een hit en bij vrienden. Ik denk dat hij bij mij zeker over de 100 keer gaat. Dus zelfs dan verveelt hij nog niet. Ja, het is echt een als je wil ontdekken hoe worker placements in de werken en hoe ze in elkaar steken. En als je dat interessant vindt, is dit echt wel een goed spel om mee te beginnen.
Ja, daar sluit ik mij inderdaad mee aan. Als je inderdaad wil weten wat het mechanisme worker placement inhoudt, is dit denk ik een heel goed spel. En met recht een moderne klassieker, zoals die genoemd wordt.
Ja.
Oké, dit was onze mening over het Stenen Tijdperk. Volgens ons een moderne klassieker die niet mag ontbreken als je in ieder geval van het mechanisme worker placement houdt. We gaan nu verder naar het volgende onderdeel. Discussie gaat deze aflevering over hoe je een bordspelverzameling begint.
Welkom bij de discussie. We gaan het hebben over hoe je een bordspelverzameling begint. In deze aflevering en de komende twee afleveringen gaan we het eigenlijk hebben over hoe begin je een bordspellenverzameling, hoe breid je hem uit en wat komt er voor de rest nog bij kijken om een bordspellenverzameling te onderhouden, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Vandaag gaan we het dus hebben, zoals ik al zei, begin je er een. Dus vandaag, Jasper is weer aangeschoven, gaan we het hebben over hoe zijn onze bordspellenverzamelingen begonnen. Hebben we daarvan geleerd of zijn er dingen waar je zegt van dat is handig dat je dat wel weet voordat je de hobby instapt, want ik denk dat er toch wel echt een aantal dingen zijn wat je van tevoren moet weten om je een beetje in, hoe zeg je dat, om in de hobby te gaan. Wat komt er allemaal bij kijken als je deze hobby zo leuk vindt? Falco, mag ik vragen aan jou hoe jouw verzameling is begonnen?
Ja, dan mag je natuurlijk aan mij vragen, Mark.
Oké, dan ga ik het vragen.
Oké, ja.
Oké, hoe is jouw hobby begonnen, Falco?
Ja, dat weet ik eigenlijk nog best wel goed. Ik heb dat geloof ik ook tijdens de aflevering dat we ons voorstellen verteld. En dat de oorsprong van de spellenverzameling in mijn kast, die ligt bij Kolonisten van Catan. Excuses, Catan. En ik weet niet meer precies hoe we dat spel hebben gekregen. Of dat dus inderdaad in de familie is geweest. Of dat ik die heb gevraagd. Maar ik weet wel dat ik de Amerika-versie, die heb ik een keer voor mijn verjaardag gevraagd. En daarna heb ik eigenlijk geprobeerd alle uitbreidingen te verzamelen. Ja, dat is langzaam gegroeid. Ik heb nog lang niet alle uitbreidingen gespeeld. Maar dat komt wel. En eigenlijk aan de hand daarvan, aan de hand van Kolonisten, ben ik steeds verder gaan kijken. En inderdaad, dat spel Stenen Tijdperk is er toen bijgekomen. Ja, ik merk dus vooral dat er in het begin heel veel spellen van 9&9 Games in mijn collectie zijn gekomen. Dat was ook een van de wat grotere Nederlandse uitgevers in die tijd. En er waren toen eigenlijk nog maar vrij weinig Nederlandse spellen voor mijn idee. Hè? Want als je dan ik ging naar de Intertoys. En dat was zeker geen spellen speciaalzaak. Maar ja, er stond dan wel zo'n doos van Catan in Amerika. Ja, naarmate ik een beetje verzadigde bij de spellenwinkel of bij de speelgoedwinkel, ben ik eigenlijk een beetje online gaan kijken van oké, wat zijn nou goede vervolgspellen en wat vind ik nou een beetje leuk?
Oké, dus je bent eigenlijk, ik denk zoals misschien wel heel veel mensen beginnen, die krijgen een spelletje voor de verjaardag of zo op wat jongere leeftijd en dat je vervolgens naar de speelgoedwinkel gaat, omdat dat toch het meest zichtbare in het dorp is of zo, of in de stad waar je woont. En vanuit daaruit is het eigenlijk een beetje gegroeid.
Ja, en natuurlijk, wij hebben vroeger, en ook bij opa en oma, hebben wij, ik heb ontzettend veel potjes Monopoly, Risk, Hotel, Levensweg, al die, die spellen die iedereen heeft gespeeld volgens mij. Of in ieder geval iedereen kent. En ondertussen hoort daar Catan volgens mij ook bij. Die heb ik ook allemaal gespeeld. Maar ja, het grappige is, een gedeelte daarvan staat nu beneden in de kelder. En ik heb ze nog. Maar die zullen bijna nooit meer op tafel komen. Stratego is ook zo'n voorbeeld. Dat heb jij heel veel gespeeld ook.
Ja.
En, ik denk dat Risk nog een van de grootste kanshebbenden is dat hij nog eens een keer op tafel komt. Gewoon puur om dat nostalgische aspect van dat jij zoveel dobbelstenen gooit met zoveel levensaanval en dat de verdediger jou toch weet te weerstaan en dat je weer weet dat je nog weer een uur langer aan tafel zit.
Ik denk dat ik echt minder dan 5 keer Risk heb gespeeld. Ja.
Maar je vergeet wel een klassieke, Falco.
Wat zei je?
Cluedo vergeet je, jongen.
Ja, laten we. Als we het over Cluedo moeten hebben, dan moeten we zo Lonneke even inbellen. Want,
ja, nee, ja, eigenlijk bij mij is het redelijk vergelijkbaar wat jij nu allemaal beschrijft. Nee, wij speelden ook Levensweg, ook Monopoly. En dan hadden we ook Monopoly Junior. En dan heb je het zakgeldspel, hoe je met zakgeld om moet gaan. En op een gegeven moment kregen wij een reis door Europa. En dan moest je al wat tactischer gaan kijken van, hey, je dobbelt en ga je vliegen of ga je lopen naar een locatie.
Hebben wij dat ook wel eens een keer gespeeld zelfs, volgens mij? Ik kan me herinneren dat we dat misschien 1 keer gespeeld hebben.
Ja, misschien wel. Maar die staat ook nog bij mijn. Dat speelden we altijd bij mijn oma. Ja, en daar begint het eigenlijk, denk ik ook wel, bij zo'n spellencollectie. Dat je wel van huis uit wel iets van spellen
vaker
spelen. Ja, dat meegekregen hebt. Anders. Ja. Hè, ik heb ook vrienden die spelen eigenlijk nooit spellen. Hebben nooit vroeger spelletjes gespeeld. En dan is het ook heel lastig om te beginnen. Dus je moet wel ergens een beetje een basis hebben.
Ja, je moet gewoon, als je wil beginnen, moet je eigenlijk gewoon, dat is mijn eerste tip eigenlijk gewoon, ga niet gelijk kopen, maar schuif gewoon bij mensen aan,
ja,
die weet, waarvan je weet dat ze dat spelen. Ja, je hebt natuurlijk, dat is het belangrijkste, tenminste vind ik een van de belangrijkste onderdelen van de hobby, het sociale aspect. Het fijnst als je gewoon bij iemand kan aansluiten in eerste instantie, voordat je zelf, het zijn toch over het algemeen vrij dure objecten. Dus schuif eerst eens bij iemand aan om een beetje je smaak te leren kennen, inderdaad. Dus En ik hoor bij jullie allebei eigenlijk dat het vanuit thuis uit een beetje is meegegeven. Dat je met z'n allen rond de tafel een spelletje speelt in plaats van dat je iets anders doet met het gezin dan. Ik denk dat daar wel parallellen te trekken zijn. Dat het toch wel, als je het een beetje op jongere leeftijd begint.
Ik ben nu al begonnen bij Arwin. Gewoon lekker veel HABA-spelletjes.
Gewoon indoctrineren. Wij hebben ook al een paar HABA-spellen inderdaad op de spiel gehaald.
Heel belangrijk.
De spellenbeurs in Duitsland. Maar,
de kas wordt langzaam geel hier.
De kas wordt langzaam geel. Ik zit een beetje kijken. Ik heb natuurlijk ook, net als jullie, net als jouw Valken natuurlijk, maar dat is vrij logisch. Want wij hebben zeker 20 jaar bij elkaar in hetzelfde huis gewoond. Dus dat. Daar ga ik natuurlijk verkeerd. 14 jaar in hetzelfde huis gewoond. Dus daar hebben we wel parallellen. En ik heb toen ook wel een Magic vrij veel gespeeld, maar nooit echt op een heel hoog niveau. Maar ik heb eigenlijk één spel wat ik toen kocht heb, toen ik nog op de middelbare school zat. Ik weet eigenlijk niet eens meer hoe ik eraan kom. En dat is In de Ban van de Ring, het bordspel. Dat die coöperatieve versie van Reiner Knizia en ook door 99 Games uitgegeven. Ik weet niet wat. Ik heb nog steeds het gevoel dat dat een van de eerste spellen is wat mijn collectie heeft gemaakt. Want ik was toen volgens mij heel. Ik kan me nog herinneren dat ik heel groot fan was toen de films uitkwamen. En ik denk dat dat ook de tijd was dat de eerste co-op spellen. Want In de Ban van de Ring is een van de eerste co-op spellen geweest. Dat ik denk dat daar eigenlijk zeg maar mijn moderne, dus na de Cluedo en de Risk en zo, dat het daar bij mij eigenlijk mee begonnen is. Omdat ik het zo vet vond om met elkaar tekenen het spel en die tekeningen van John Howe, is dat als ik het goed uitspreek, die zijn echt heel mooi. En dat is een echte Lord of the Rings tekenaar of artiest. En ja, dat vond ik zo'n vet spel. Ik vind het onwijs moeilijk. Het is echt, ik heb het al heel lang niet meer gespeeld, maar ik ga er gewoon geen afstand van doen, omdat hij gewoon zoveel herinneringen heeft, zeg maar, bij mij.
Maar is niet Kolonisten van Catan het kaartspel een van de eerste spellen dat jij echt aan het verzamelen was?
Ja, dat is wel denk ik het eerste spel. Dat is een twee spelers variant, de oude versie nog.
Blik.
Maar die hadden wij blik, eerder dan
een bordspel. Die jubileumeditie in Blik, die heeft Jasper, die hebben wij toen toen we aan het begin van onze studie heel veel gespeeld.
Ja, jij was daar wel echt veel beter in, want we maakten onze eigen decks. Jij had die ervaring met Magic. Ja, dat had ik niet. En dus ik had altijd al een achterstand. En dan ben ik eindelijk een keer voor. En op een of andere manier, twee beurten later, heb je mij zo hard weer ingehaald. En denk, hoe kan dit?
Ja, dus als je gewoon. En dat is eigenlijk ook een tip, hè, naast het kijken van welke vrienden of binnen je vriendenkring spelen spellen. Het is ook gewoon heel belangrijk dat als je een collectie wilt beginnen, want tegenwoordig zijn er zeker nu. Toen wij begonnen, 12, 13 jaar geleden, was het nog een stuk minder. Maar tegenwoordig komen er elk jaar zoveel spellen, dat je ook gewoon weet wat je leuk vindt. In plaats van dat je iets koopt hoe zeg je dat? Dat je denkt van, dit ziet er, iedereen heeft het erover. Dan moet ik het ook maar leuk vinden. Maar dat hoeft natuurlijk niet, want ik vind kaartspellen bijvoorbeeld heel erg leuk. Dus ik heb altijd een zwak voor dingen, een eigen deck bouwen of zo. Dat komt ook uit het feit dat ik veel gemagicked heb, zeg maar.
Ja, dat is gewoon een beetje het ding dat er inderdaad, de markt is nu echt heel, heel groot. En daarin merk ik bijvoorbeeld wel, net zoals de laatste tijd wat ik net zei, is dat ik inderdaad een beetje op artiesten of op bedenkers wel merk van oké, de een spreekt maar meer aan dan de andere. Maar ik ben in principe begonnen met uitgevers van, oké, 99 Games, een bekende Nederlandse uitgever. Wat voor spellen brengen die uit die ik interessant vind?
Ja.
En zo kom je ook bij White Goblin Games, dat is eigenlijk de andere grote Nederlandse uitgever. En zo merk je stap voor stap dat je een beetje bekend raakt met wat vind ik leuk. En ik denk dat dat inderdaad het voornaamste moet zijn. Koop vooral een spel waarvan jij zeker weet dat je het leuk vindt en op tafel krijgt.
Ja, zodat het op tafel komt. Ja. Dus begin, want dat is eigenlijk een fout die wij hebben gemaakt, of die ik heb gemaakt, en daar was Jasper onderdeel van. Dat is ook een van de herinneringen die me nog steeds het meest bijblijft. Dat was aan het begin van onze studie. Toen had ik Agricola gekocht. En ja, waarom eigenlijk weet ik niet precies, maar gewoon omdat het gewoon, ja, op de een of andere manier leek. Toen volgens mij was misschien ook wel Farmville toen of op Facebook. Of,
ja, tegenwoordig Heyday of
Heyday. Ja, weet je wel, zo'n spel waar je zo'n boerderij moet managen, daar zal er vast wel iets mee te maken hebben. Ik denk van, oh, dat is een bordspel waar je een boerderij moet managen, super vet. Nou, toen hadden we dus die regels doorgeploeterd, want ik had eigenlijk nog niet heel veel ervaring met bordspellen toen. En toen hebben we dus heel de avond, ja, echt misschien wel 2-3 uur gespeeld. Toen hadden we bij elkaar de punten opgeteld. En toen kwamen we bij op 2-5 uit of zo, weet je wel. Dat we echt in 3 uur tijd 5 punten. We hadden zoveel minpunten, want we snapten helemaal niet hoe het spel was.
Ja, dat zei ik.
En eigenlijk, als ik erachter, dat was eigenlijk gewoon, op dat moment was het spel nog te moeilijk, zeg maar. Omdat we gewoon niet bekend waren met moderne bordspellen. We hadden alleen Monopoly, tenminste, ik was alleen maar bekend met Monopoly, Cluedo en zo. Dus inderdaad, wat jij zegt, Falco, als je wil beginnen, koop ook gewoon een spel wat niet gelijk hartstikke moeilijk is, want dat geeft alleen maar negatieve spelervaring en dat zorgt ervoor dat je het in de kast laat liggen en vervolgens niet meer uit de kast haalt.
Wat zou je dan zien als goede game voor starters in verschillende categorieën?
Nou, dat is, ja, je hoort tegenwoordig allemaal die
gateway games.
Gateway games, hè? Ja, kolonisten of Catan dan tegenwoordig is zeggen ze het spel, maar ik vind dat, ja, zelf, het staat wel in mijn kast, maar ik vind het eigenlijk niet echt een leuk spel, omdat de dobbelfactor gewoon een te grote rol speelt daarin wel.
Ja.
En het kan gewoon, als mensen niet met jou willen ruilen, dan kan je ook een hele slechte avond hebben. Gewoon een goed spel, wat je met z'n tweeën en wat je met een grotere groep kan spelen, is bijvoorbeeld Carcassonne, vind ik. Dat heb ik echt ook zoveel gespeeld. En dat is met z'n tweeën heel leuk. Het zijn simpele regels. Het is heel tactisch, want je kan jezelf op hele sneaky manieren kan je punten krijgen. Er zijn heel veel uitbreidingen, waarbij de ene wat meer op strategie is, dus op lange termijn denken. De ene is wat meer geluk. Dus je kan vanuit Carcassonne kan je uit heel veel, is een heel mooi startspel. En als je zegt van, ja, ik vind dat spel leuk, dan kun je kijken van, nou, wat vind ik er zo leuk aan? Of wil ik iets meer geluk? Dan doe je er een uitbreiding die een wat gelukfactor meebrengt. Dus dat vind ik wel een leuk spel.
En het leuke aan Carcassonne vind ik ook dat ieder spel is anders. En als je klaar bent met spelen, heb je echt altijd iets heel moois neergelegd. Ja, dus,
ja dat is dat spel, dat beloont je, zeg maar, voor het spelen. Want je bouwt inderdaad iets op. Dus dat geeft ook gewoon een goed gevoel. Je bent niet de hele tijd met hetzelfde bezig, zeg maar.
Nee.
Ja, en wat ik nog meer, even kijken, wat ik nog meer een leuk spel vind, is, even kijken, ja, Ticket to Ride natuurlijk. Dat is ook wel een heel bekende gateway game, een bekend spel.
Ik geloof dat iedereen, of nou, iedereen, dat is dan weer groot gezegd, maar heel vaak als mensen zeggen van, oké, waar moet ik nou beginnen met een spel? Of ja, ik vind volgens mij spellen spelen leuk, wat is nou een goed spel om te halen? En heel veel mensen zeggen van, haal dan een Ticket to Ride. Dat is een beetje het is de Monopoly van nu. En
ja,
ik moet eerlijk zeggen, ik heb laatst Ticket to Ride Londen, dus dat is de kleinere versie.
Ja.
En ik vind dat eigenlijk nog eens een stapje leuker, want het is in ieder geval kort en je hebt toch hetzelfde spelprincipe of dezelfde ervaring als Ticket to Ride aan het spelen.
Ja, dat het korter is, daar ben ik met je eens. Dat het leuker is, daar ben ik niet met je eens. Maar
nee,
dat,
ik ook niet.
Ik zou zelf
ik zeg ook niet dat er één leuker is, maar het geeft je wel gelijk een hele goede indruk op Ticket to Ride en hoe de spellen, ja, hoe een spel nu kan zijn.
Nee, dat klopt. Maar ik vind het, als je Ticket to Ride, dan zou ik gewoon beginnen met Europa of Amerika. En ik zou zelf met Europa beginnen, gewoon omdat het, ja, bekend is, zeg maar. En het is leuker om naar de map van Europa te kijken dan Amerika, eerlijk gezegd. Neemt niet weg dat het gewoon allebei hele leuke spellen zijn. En dat zou ik wel als uitgangspunt nemen.
Ik zou zeggen, als kaartspel vind ik Dominion wel een hele goede,
ja,
om mee te starten. Dat is ook met draften en je eigen deck beelden. Vind ik dat wel een goede om mee te starten. Als je daar nieuwsgierig naar bent, ga eens een keer kijken bij
Spellenwinkel.
Bij Spellenwinkel, hoe dat eruit ziet. Of bij vrienden. Vraag bij vrienden eens rond. Dat is niet een spel die je zo 1, 2, 3 bij een speelgoedwinkel vindt. Maar eigenlijk bijna alle spellenwinkels hebben wel Dominion ook weer een tig aan uitbreidingen. En daar is ook een goede starter om deckbuilding. En ja, als klein spelletje blijft Quicks. gewoon een hele goede om als dobbelspel. Als
roll and write.
Wat zeg je?
Roll and write. Daar hebben jullie het al een keer over gehad, uiteraard. Maar dat blijft gewoon een goed spel om mee te beginnen. En ook regels zijn simpel, lekker en makkelijk mee te nemen.
Ja, dus ik denk dat inderdaad dat spel vinden mensen leuk die gewoon niet zo vaak een spelletje spelen. Dus je kan het heel makkelijk op de tafel leggen. En mensen die het veel spelen of veel spellen spelen, die doen het dan aan het begin van de avond of aan het eind van de avond of even snel een keertje na het eten of zo. Kun je dus zo'n spelletje spelen. Dat is wel, vind ik wel heel erg wel positief. Ja, dus dat zijn eigenlijk wel een paar spellen waar je zegt van, nou, daar kan je wel een collectie, mee beginnen.
Wat ik me ook nog heel goed kan herinneren als kaartspel is Bonanza.
Ja.
Het grappige bij Bonanza vond ik van, het liet een beetje zien hoe een spel, iets grappigs in een spel kon zitten. Dus dat je inderdaad eens een keer niet alles bij elkaar moest zitten, moest steken. Maar dat je inderdaad gewoon de eerste kaart die er is, die moet je spelen.
Ja.
En hij speelt wat, ik vind hem vrij lang voor wat het is.
Ja, dat
is wel een nadeel. Maar het is wel een beetje een eye-opener van, dit is ook een kaartspel. Of zo kan een kaartspel ook zijn. Dus die vond ik ook echt heel leuk.
Ja, en kijk, we hebben nu veel over spellen die eigenlijk maximaal 4 spelers, zeg ik eventjes snel. Hè? Ja, Carcassonne die kan volgens mij tot 5, misschien wel 6 zelfs. Wat ik zelf ook een leuk spel vind, als je zegt van nou, we zijn vaker met een wat grotere groep. Dan zou ik heel erg Saboteur adviseren.
Ja, ik wou net zeggen.
Want dat is een klein kaartspel. En dat speel je met 2 teams. Hè. Je bent dan de dwergen die op zoek gaan naar de schatten in de mijnen. En het andere team, die wil je eigenlijk, die schatzoekers, wilde die eigenlijk tegenhouden. Dat zijn dus de saboteurs.
Je weet niet hoeveel erin zitten.
En je weet niet hoeveel saboteurs er van elkaar in zitten. En het speelt heel snel. En je kan. Het is gewoon heel, je vertrouwt elkaar niet aan tafel en het kan er af en toe heftig aan toe gaan. Maakt het wel heel erg leuk, want je kunt van alles zorgen dat je elkaar in de weg zit. En dan zit je bij wijze van spreken, je eigen team zit je dan.
Misschien ook in de weg.
Ja, omdat je dus niet weet of dat het, omdat die kabouter de tunnel laat instorten. Ja, is dat dan je teamlid of om juist de tegenstander dwars te zitten, weet je wel. Dus dat soort dingen zijn. Dat vind ik wel heel erg leuk aan Saboteur.
Ja, Saboteur was ook een van de spellen die wij in het begin hadden. Want ik kan me nog herinneren dat we op onze veldexcursie naar Terschelling tijdens onze studie hebben hele avond de Saboteur gespeeld. En het was echt één grote hit.
Ja. En wat wij ook toen veel gespeeld hebben, of waar we toen ook mee, Grote Dalmoetie, denk ik, hè?
Ja, Grote Dalmoetie.
Dat hebben we veel gespeeld.
En
dat is ook een kaartspel waar je slagen moet halen.
En Frank Sue.
Frank Sue hebben we heel veel gespeeld.
Ja, dat zijn ook, zijn ook allemaal spellen eigenlijk bij ons uit het begin.
Ja.
En je gaat.
Ja, het zijn wel spellen die het nog steeds relatief goed doen volgens mij. Want ik heb toevallig hier op Instagram had ik ook gevraagd van, nou, wat zijn nou spellen? En dan staat bijvoorbeeld ook nog Beverbende en Regenwormen.
Ja.
Staan daar ook nog steeds tussen van, ja, dat zijn leuke spelletjes om. Is te kopen en te zien van vind ik het leuk of vinden de mensen om me heen het leuk om dit spelletje te spelen.
En als dat ben ik met je eens. Ja, dat zijn echt gewoon hele goede spellen om eens mee te beginnen. Zeker Regenwormen wordt denk ik wel veel gekocht. Ja. Staat altijd wel hoog op de lijstjes.
Ja, maar verder staat dan nog Jaipur. Dat is een 2-persoons kaartspel, maar ja, ken ik verder niet, maar volgens mij een heel goed of een heel leuk
soort. Ik hoor er wel goede verhalen over, maar ik heb het zelf nog nooit gespeeld, eerlijk gezegd.
Nou ja, het is een vlot 2-spelerspel.
Ja.
En Memoir 44, dat is een beetje voor degenen die geïnteresseerd zijn in de oorlog. Is dit een van de gateway-spellen voor, ik mag het geen wargame noemen volgens mij, maar. Het is wel heel leuk, want je mag dus zelf je manschappen verplaatsen en dat soort dingen.
En als je nu 1 tip zou mogen geven, Falco, van als je een spellencollectie zou moeten beginnen, wat is dan echt je gouden tip?
Ik zou gewoon naar de spellenwinkel gaan en dan zoek even een goede spellenwinkel op die bij jou in de buurt zit. En over het algemeen zit die er altijd wel. En anders kan ik die in Amersfoort van harte aanbevelen. En loopt daar naar binnen. Daar staat een man in met ontzettend veel kennis. En als je tegen die man zegt van oké, ik vind dit leuk in een spel. Ik vind dit leuk in een spel. En dit is een thema wat ik leuk vind. Dan weet ik zeker dat je met een geslaagd spel de deur uitloopt. En dan gaat echt een wereld voor je open. Want ik weet 100%, er is voor iedereen een geschikt spel te vinden. En die ga je niet in de Intertoys vinden. En ook niet zomaar op het internet. Ja. Maar ga gewoon eens naar een spellenwinkel. Pak zo'n doos eruit. Kijk naar de voorkant. Kijk naar de achterkant. En wellicht ligt er een open versie dat je ook nog kan zien. Ja, ga dat gewoon, ga daarmee beginnen.
Mark, jij?
Ja, ik wil eigenlijk de tip geven die Falco ook al zei. Dus dat is even lastig. Ik ga eventjes, ik ga even een andere proberen te... Of proberen, ik ga even een andere zeggen. En dat is dat je eigenlijk inderdaad... Zorg dus dat je een spel ook koopt. En dat is een beetje in het verlengde wat Falco net zegt. Dat je zeker weet dat het op tafel komt. Want spellen zien er heel vet uit. En ze kunnen tegenwoordig heel veel. Het ziet er allemaal heel gelikt uit. Maar ik heb ook bijvoorbeeld spellen die gewoon... Die ik ja, puur gekocht heb om ja, denk, het ziet er vet uit. Maar vervolgens niet op tafel. Ja, de doos is zwaar. Ja. Zware doos. Dus dat is goede prijskwaliteit. Maar dat je die vervolgens nooit speelt. Dus dat is enorm zonde. En ja, koop gewoon een spel wat je zeker weet. Dit komt op tafel. Dus je kan beter eerst wat lager instappen. Dan dat je gelijk heel hoog instapt. Waardoor je dus eigenlijk gefrustreerd raakt. Omdat je door de regels het spel niet goed snapt of zo. En dat je uiteindelijk daarom het laat liggen. Want ik vind de hobby vind ik eigenlijk te mooi om links te laten liggen. Omdat juist het, wat ik al zei, het sociale aspect spreekt me enorm aan. Ik zit veel liever met z'n allen gezellig rond de tafel. Een biertje te drinken en een zoutje te eten en een spel te spelen. Dan dat ik voor de tv een serie aan het kijken ben. Dus dat adviseer ik gewoon. Pak of koop een spel. Laat je goed adviseren zoals Falco zei. En zorg dat het op tafel komt. En Jasper, heb jij nog iets als wijze les om de podcast mee af te sluiten?
Ja, ik heb nog wel een wijze les. En daar, eigenlijk begonnen we daarmee. Dus ook een beetje kijken bij anderen. Op het moment dat jij een spel al gespeeld hebt, sluit ik ook een beetje aan op jou. Haal je het makkelijker uit de kast. Want dan ken je de regels al. En als je dan een leuk spel vindt, haal het ook zelf bij iemand. Als je het bij een kennis hebt gespeeld. Of een keer bij een vriend die je minder vaak ziet. Haal het dan ook zelf in huis. Je kent de regels. Komt het makkelijker uit de kast. En als je het lastig vindt om de regels door te spitten de eerste keer. Online op YouTube zijn tig filmpjes. Nou tig. Er zijn een aantal filmpjes te vinden. Worden er steeds meer. Zowel in het Nederlands als in het Engels. Het wisselt. Welke ik prettiger vind. Maar dan heb je bij een starterspel, ben je al gauw in 10 minuten, ben je door de basis van het spel heen. En dan lezen de regels makkelijker. En dat helpt je heel erg om ook het eerste spel daadwerkelijk te spelen, die je gekocht hebt.
Ja, en ik vind ook wel zo'n YouTube-filmpje laat je ook wel, kan je ook altijd wel laten zien van, oké, wat zit er nou in een doos en hoe wordt het een beetje gespeeld? Ja. En match dat met hetgene waarvan ik denk dat hoe het gespeeld wordt. Dus het kan je ook inderdaad echt nog wel helpen om je nog verder te adviseren of zo. Van, ik zie een spel, dat lijkt me heel erg tof, maar ik wil toch even weten van hoe wordt het nou precies gespeeld of ik het wel echt leuk zou vinden.
Oké. Met deze tips sluiten we de podcast af. We hebben het gehad over de spellen die we de afgelopen tijd weer hebben gespeeld. We hebben het stenen tijdperk, hebben we onze mening over gegeven. En we hebben besproken hoe we onze collectie zijn gestart. En hoe jij misschien je bordspellencollectie kan starten. Volgende keer gaan we het hebben over hoe kun je de bordspellencollectie verder uitbreiden. Als je al een paar gateway games hebt gekocht.
Bedankt voor het luisteren en mail ons voor vragen en feedback naar de boardgamebrotherspodcast@gmail.com. Of stuur een berichtje op onze socials.
Houdoe.
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 Oh nee, ik ben geen Brabander.
Haaien.
Oh, geen hamburger. Later.